Gemeente namens uw kerkenraad een enkele afkondiging. Volgende week zondag 28 juli begint de morgendienst niet om 9:30, maar om 11:30. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Psalm 100, vers 2, willen we samen zingen in het vierde vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en weidt. Een volk tot zijne dienst bereidt. En de Heere houdt ook zijn gemeente in stand, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot net het laatste nageslacht, zegt het vierde vers, Psalm 100, vers 2 en 4. Dat noemen we ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden uit de 12 artikelen zingen we daarna uit Psalm 22, het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Er zijn geen psalmen waarin het gaat over wolven. Dus ik kwam in die zin uit bij de leeuw. Verhoor me, Heer, en red mij van het gedier dat sterk van hoorn rondom me heen en zwiert en mij staat naar het leven. Leeuwen hebben in die zin hetzelfde gedrag als de wolven. Psalm 22, het 11e vers na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Handelingen 20, te beginnen bij vers 17 tot en met 38, is de Bijbelgedeelte dat we vanavond lezen. Ik ben zelf bezig met een serie over het laatste deel van Handelingen. En het lijkt me goed om ook vanavond daarover te preken. Handelingen 20, vanaf vers 17 tot en met 38, en er komt Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Maar hij, dat is Paulus, zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen van de gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zei hij tot hen, gij weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen, die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu zie ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding nog houd mijn leven dierbaar kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie van de genade van God. En u zie, ik weet dat ge alle waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk van God, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenk dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. En u broeders, ik beveel u Gode en het woord van zijn genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd, en gij zelf weet dat deze handen tot mijn nooddruft en degene die met mij waren gediend hebben. Ik heb hun alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen. En gedenken aan de woorden van de Heer Jezus dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij, nederknielende, met hen allen gebeden. Er werd een groot geween van hen allen. En zij, vallende Paulus om de hals, kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleidden hem naar het schip. Tot zover onze schriftlezing. Bidden we samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heren, hier komen wij. Hier staan we, hier zitten we, allemaal als zondaren. Allemaal nakomelingen van Adam. En dat betekent dat er niemand rein is. Immers, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. We hebben een zondige vader en een zondige moeder. Misschien zijn ze nog in leven, onze ouders. Misschien mogen we nog ook grootouders hebben. Maar hoe verder wij teruggaan, altijd moet dat gezegd worden. Zondaren. En als we kinderen mochten krijgen, dan merken we het aan onze opgroeiende kinderen. Het zijn zondaren. Heren, in die zin zou het hopeloos met ons zijn. Als dat het enige was dat vanavond ook beleden en erkend moet worden tegenover u, de Heilige God, zondaren. Maar bij u is vergeving. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maria. Zij baarde een reine zoon. En hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Niet wil doen met ons naar onze zonden. De Heer Jezus Christus, de middelaar tussen God en ons mensen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo mogen we zelfs, pleitend op de naam van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, met vrijmoedigheid tot u komen. Omdat u het bent die ons wilt leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Ook de discipelen, ze voelden die nood en ze zeiden het, Heere, leer ons bidden. Zoals Johannes de Doper ook zijn discipelen een gebed geleerd heeft, wilt u ons ook zo'n gebed aanleren. Toen heeft de Heer Jezus dat kostbare onze Vader meegegeven. Nog steeds mag het door de christenen gebeden worden. Wij bidden ook om ons dagelijks brood. Wij bidden om de vergeving van onze schulden. Wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden ook om de verheerlijking van uw naam. En Heere, dan wilt u ook dat uit onze mond uw lof verkondigd wordt. Zelfs uit de mond van de kinderen, uit de mond van de zuigelingen. Heere, soms dan neemt u ook deze kinderen en zuigelingen jong weg. Ook hier zijn ongetwijfeld ouders die ook dat hebben ondervonden. Een miskraam na 20 weken of nog eerder dat het jonge leven werd weggenomen. Soms ook kort na de geboorte, soms ook op latere leeftijd, Heere. Wat een pijn, wat een verdriet dragen deze ouders elke dag met zich mee. Wij willen ook hen bij u brengen. Er zijn ook anderen die gestaan hebben bij dat open graf. Weduwen, weduwnaren. Wezen zijn er ook in ons midden, die geen vader en moeder meer hebben. We bidden voor hen die ook een broer of zus moesten afstaan. Heere, aan roepstemmen ontbreekt het ons niet. Leer ons onze dagen tellen. En zo willen we alle rouwdragenden bij u de Heere brengen. U aanschouwt ook onze moeite, ons verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. En zo vaak kent ons leven krommingen in het levenslot, dat wij niet de weg begrijpen die u met ons gaat. Dat kan ook op middelbare leeftijd ondervonden worden, maar ook op jonge leeftijd. Als we te maken hebben gekregen met COVID en nog altijd de gevolgen daarvan ondervinden. Als ze weinig kunnen, als ze zo zwak zijn dat we ons werk niet kunnen doen of geen studie kunnen volgen. Help ook met name de jongeren die daardoor getroffen zijn. Ook hier zijn ongetwijfeld gemeenteleden die te maken hebben met ernstige ziekten, chemokuren, bestralingen, die ondergaan moeten worden. U wilt ook hen helpen. We bidden ook voor ons land en volk. Heren, u weet van de nieuwe regering die een aantal weken geleden is begonnen met het regeren van ons land en volk. Hoe zal het gaan? U regeert. U staat erboven. Maar wij mogen wel bidden voor al degenen die in hoogheid gezeten zijn, of zij ook als een dienares van God, ons land en volk, ook mogen wijzen op het houden van uw geboden, dat daarin grote loon is. We bidden ook voor het geheel van uw kerk. Ze zullen komen uit alle volkeren, talen, naties en tongen, en daar eenmaal staan voor de witte troon van het Lam. Wij belijden toch één heilige, algemene, christelijke kerk. Die kerk gaat gelukkig, Heere, over de grenzen van de kerkgenootschappen heen. En zo mogen wij samen u de Heere groot maken. Dat is onze opdracht. Met dat doel zijn wij geschapen. Om u de Heere te dienen. Om u de Heere te vrezen. En daarom is ook Paulus de wereld ingegaan. En heeft het gezegd tegen de ouderling in Efeze. U weet hoe ik jarenlang heb gepredikt de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Hoe ik het evangelie van Gods genade verkondigd heb. Hoe ik gepredikt heb dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Heere, zo is dat evangelie vanuit Jeruzalem ook in Haringsveld aangekomen. Wat hebben wij met die prediking gedaan? Als van zondag tot zondag ook dat evangelie aan het hart gelegd wordt. Heere, waar heeft het ons gebracht? Dat we nog altijd onbekeerd verder leven. Als we het eerlijk moeten zeggen vanavond, wij hebben de zaligmaker niet lief. Ik zie geen heerlijkheid in zijn volbracht werk. Ik besef niet dat er op zijn lippen genade is uitgestort. Heere, geef dan die radicale omkeer. Opdat we net als Mozes de goede keuze mogen maken om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor de tijd de genieting van de zonde te hebben. Heere, dat we mogen zien op de vergelding en op het loon dat u hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Deze wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die heeft leven. Heere, leg die hunkering in ons hart om zo te zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Gedenk ook alle gemeenteleden die op vakantie zijn. Wilt u hen behoeden en beschermen? Kan zoveel gebeuren, Heere, dat ze weer veilig ook thuis mogen komen. Gedenk ook onze ambtsbroeder, dominee Bakker, die hier mag arbeiden. Geef hem veel vreugde in het ambtelijke werk, samen met zijn vrouw en met hun zoon. Heere, kort geleden mocht een zoontje gedoopt worden. Dat is ook iets van uw goddelijke trouw, dat ook uw genade daarin mocht schitteren. Heere, dat ook zij met vreugde in en uit mogen gaan als een onderherder namens de grote herder der schapen. We bidden ook voor het volk van Israël, onze oudste broeder. Het land is een oorlog, Heere. U weet er alles van. En wilt u geven dat door deze strijd heen ook het zicht mag komen, meer en meer, op de zaligmaker van zondaren. Geef vrede. Ook daar in het Midden-Oosten. Gedenk ook al die omringende volkeren. Sommigen zijn het werkelijk uit op de ondergang van Israël. Wilt u geven dat het Joodse volk mag schitteren als een teken van uw goddelijke trouw. Wees zo vanavond bij ons, dat de warmte ons niet al te zeer zal hinderen in het verkondigen en in het luisteren naar uw woord. Leid ons door uw Heilige Geest, dat onze ogen op u gevestigd mogen zijn. Dat we grote dingen mogen verkondigen, omdat u een groot God bent. Omdat u doorgaat, omdat uw trouw rust op het late nageslacht. Heere, wees zo in ons midden. Help ons, hoor ons. En pleit er niet op onze gerechtigheden. Want bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Bij ons is de ongerechtigheid. Maar wij pleiten op de naam van uw eigen Zoon. Onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 56 vers 2 en 4. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Ook het vierde vers, dat wij tranen hebben. Maar de Heere wil onze tranen in zijn fles vergaderen. Psalm 56 vers 2 en 4. De collecten zijn als volgt. Allereerst is bestemd voor eredienst en pastoraat. Tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u ook de gaven digitaal overmaken. En u begrijpt alle collecten van harte bij u aanbevolen. Psalm 56 vers 2 en 4. wolven. Kinderen, zodra je het woordje wolven noemt, dan komen er heel wat gedachten bij ons naar boven. Er zijn mensen die zijn echt hartstochtelijk voor de wolf in Nederland. Maar er zijn ook mensen die moeten helemaal niets hebben van wolven. Kinderen, ik zal een voorbeeld geven. Stel, je bent schapenhouder op de Veluwe in Elspeet. En je gaat 's morgens naar je schapen toe en je ziet tot je grote verbijstering daar zo 10, 15 doodgebeten schapen liggen. Zegt zo'n schapenhouder dan, ja, dat is nou de wet van de natuur. Dat is geen probleem. Ik weet zeker dat zo'n schapenhouder diep van binnen boos is op zo'n wolf. Ja, zeggen dan de natuurbeheerders, meneer, u moet dat toch anders zien. De wolf was er eerder dan wij mensen. De wolf heeft ook recht op leefgebied. En zo moeten we ook de wolf de ruimte geven die dat beest nodig heeft. Het valt wel mee, meneer, hoe gevaarlijk de wolven zijn. Trouwens maar de vraag. Als je kijkt, Leusden de Treek kind afgelopen week aangevallen door een wolf. Nou kinderen, als er in de Bijbel over de wolven gesproken wordt, is dat altijd negatief. De Heer Jezus zegt niet voor niets, pas op, discipelen, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Pas als het vrederijk komt, zegt de Bijbel, dan zal de wolf en het lam samen optrekken. Maar voor die tijd bedreigt het wolf de lam. En dat is het beeld dat Paulus gebruikt als hij afscheid gaat nemen van de ouderlingen en de gemeenteleden van Efeze. Hij zegt, pas op broeders, er zijn wolven die de gemeente van Christus bedreigen. Nou, bij dat laatste gedeelte van het afscheid van Paulus gaan we vanavond, dat gaan we overdenken. Gods woord mag bediend worden uit Handelingen 20, de versen 28 tot en met 38. Ik lees er nog 4 versen uit dat gedeelte voor. Die horen bij de 4 punten. Vers 28, 29, 32 en 37. Vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Vers 29, want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. Vers 32. En nu, broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. En vers 37. En er werd een groot geween van hen allen en zij, vallende om de hals van Paulus, kusten hem. Hoe Paulus afscheid neemt van Christus' gemeente, dat is het thema. Hoe Paulus afscheid neemt van Christus' gemeente. 4 gedachten, een kostbare gemeente, vanuit vers 28. De gemeente is verkregen door het kostbare bloed van Christus zelf. Tweede gedachte, een bedreigde gemeente, vers 29 tot en met 31. Paulus die ziet het gevaar dat de gemeente bedreigt. Hij noemt de wolven een bedreigde gemeente. Derde gedachte, een gezegende gemeente. Paulus die brengt de gemeente bij God en bij het woord van zijn genade. En dan mogen gewoon ook de ambtsdragers dienen in zo'n gezegende gemeente. En tot slot het afscheid, vers 36 tot en met 38, een wenende gemeente. Kinderen, Paulus en al die andere mensen die huilen. Er is ruimte ook voor tranen. Een wenende gemeente. Dus nogmaals, een kostbare gemeente, een bedreigde gemeente, gezegende gemeente en een wenende gemeente. Als ik kijk naar vers 26, gemeente, heeft Paulus gezegd, ik ben rein van het bloed van u allemaal. Wat betekent dat? Nou, zegt Paulus, ik heb als een wachter op de muur gestaan. Als dan de vijand komt, dan moet ik waarschuwen, de bazuin van het evangelie laten horen. En hij zegt, ik heb u de volle raad van God verkondigd. En als iemand dat evangelie van Gods genade ongehoorzaam is, Als iemand onbekeerd en ongelovig sterft, is dat niet mijn schuld. Want ik heb de volle raad van God verkondigd. Ik ben rein van uw bloed. Ik ben niet verantwoordelijk voor uw leven. Als hij dat zo gezegd heeft, dan stel ik me voor, dan kijkt hij zo die ouderlingen van de gemeentes indringend aan. En dan voelen we de bezorgdheid die daardoor klinkt in zijn woorden. Broeders, heb acht op uzelf. En op de hele kudde waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Twee dingen wil ik noemen, gemeente. Eerste, Paulus zegt die gemeente is de gemeente van God. Dus God is de eigenaar van zijn gemeente. Ik ben wel eens bang dat met name dominees dit vergeten. Een dominee kan heel makkelijk zeggen, ja, dat is mijn gemeente. Helemaal niet waar. Het is Gods gemeente. En een onderherder mag namens God dienen in die gemeente. Paulus zegt dat heel eerlijk tegen deze ouderlingen. Geldt ook voor hier de ambtsbroeders. De gemeente is niet van de ouderlingen en van de diaken en van uw eigen predikant. Nee, het is de gemeente van God. Gods gemeente. En hoe is nu die gemeente het eigendom van God geworden? Hij heeft die gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Het heeft het bloed van Christus gekost. Dus om die gemeente te kunnen verwerven tot zijn eigendom, heeft de Heer Jezus Christus zijn eigen bloed moeten geven. Kinderen, het is eigenlijk de bruidsgemeente, de bruid van Christus, waarvoor de bruidegom, de Heer Jezus, zijn leven geeft, zijn bloed heeft gegeven. Dat is een ontzettend diepe gedachte. Dat de bruidegom zijn bloed heeft gegeven om die gemeente te kunnen verwerven tot zijn eigendom. Dat is een gedachte die vaker terugkomt in de Bijbel. Denk maar aan Petrus, hij schrijft een brief aan al die verstrooide christenen. Hij zegt, mensen, u weet toch wel dat u verlost bent van uw ijdele wandel. Niet door vergankelijke dingen, door zilver of door goud. Maar, zegt hij, u bent verlost door het kostbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dus het lam van God is gekomen en hij heeft zijn bloed gegeven. Kinderen, al dat bloed van die stieren, van die bokken, van die schapen daar in de tabernakel, in de tempel geofferd, het was niet genoeg. Het bloed van Gods eigen zoon was nodig om u ook als gemeente tot zijn eigendom te verwerven. En als het goed is, zegt u vanavond daar van harte amen op, vanuit zondag 1. Wat nou uw enige troost, jouw enige troost? Mag het zeggen dat ik het eigendom ben van Christus die met zijn kostbaar bloed, dezelfde gedachte, voor al mijn zonden heeft betaald. En mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Dus daar wijst Paulus die ouderling op, mensen, beseft dat uw gemeente gekocht is door het kostbare bloed van Christus. En het rijke is, gemeente, dat zelfs nu in de eeuwige heerlijkheid nog altijd gezongen wordt over dit bloed. Openbaring 5 gaat het over al die gelovigen die daar staan voor de troon van het lam en ze zingen het nieuwe lied. En ze zeggen, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegels te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dus al die christenen uit alle landen, uit alle volken, uit alle eeuwen, die zingen nog steeds in de hemel over dat bloed van Christus. Het nieuwe lied. Nou zegt Paulus, gemeente, ouderlingen, dan mag u nooit vergeten dat het bloed van Christus daarvoor nodig was. Gemeente, wat doet u met het bloed van Christus? Waag het niet om dit bloed onrein te achten. Het bloed van het nieuwe verbond. Paulus noemt ook nog het werk van de Heilige Geest. Hij is ook volop betrokken bij dat werk van die gemeente. De Heilige Geest, ouderlingen, broeders, heeft u tot opzieners aangesteld over de gemeente. Mag ook vanavond gezegd worden, u hebt ambtsdragers gekregen van God met bepaalde gaven en ze mogen u als gemeente dienen. Dus ook de Heilige Geest is zeer actief betrokken bij het werk met name van de ambtsdragers. Hij stelt ze aan over de gemeente. Ik weet nog goed dat er keren bij mij een gemeentelid aanbelde. En die zei, toen was er een meneer, die stond daar voor de deur, die zegt, dominee, u mag mij gerust op dubbeltal zetten, voor ouderling. En als het dan gekozen wordt, dan zal ik het ook aannemen. Dus die man, die solliciteerde als het ware actief voor de functie van ouderling, voor dat ambt. Je zegt, waarom deed die man dat? Nou, die man die voelde de geestelijke nood in de gemeente. Hij zag dat er ook behoefte was aan godzalige ambtsdragers. Hij bood zichzelf aan. En toch is hij geen ouderling geworden. Gemeente, wij moeten nooit vergeten dat de Heilige Geest de opzieners aanstelt. Zo is Paulus ook al die gemeentes langsgegaan, kinderen. Moesten ambtsdragers aangesteld worden, hoe ging dat? Met het opsteken van de handen. En zo worden er ook vergaderingen gehouden en dan mogen de beleidende lidmaten hun stem uitbrengen. Zo wil de Heilige Geest de ouderlingen, de opzieners aanstellen. Als het goed is, heeft niemand van de ambtsdragers gezegd, ja, dat wil ik wel graag doen, geef mij die erebaan maar. Nee, de Heilige Geest heeft u deze ambtsbroeders geschonken. Dus we zien drie gedachten. De gemeente is van God, heeft het bloed van Christus gekost en de Heilige Geest zorgt voor de ambtsdragers. Gemeente, hoe kijken wij naar de gemeente? De gemeente is geen club. De gemeente is geen vereniging waar je wel of niet voor bedankt. Nee, de gemeente is de bruidsgemeente van Christus. Leven wij niet in een tijd, gemeente, dat er heel oppervlakkig over de gemeente van Christus gedacht wordt en gesproken wordt? Soms krijg je bijna de indruk dat de gemeente wel lijkt op een duiventil. En ze vliegen naar binnen, ze vliegen weer weg. Als iets niet aanstaat. Maar zijn de mensen dan? Mensen kunnen een paar jaar enthousiast meedoen, dan haken ze weer af. Nee, zegt Paulus, besef dat de gemeente gekocht is door het bloed van Christus. Even een spiegel, hoe kijkt u naar uw eigen gemeente? Tweede wat opvalt, dat deze gemeente ook vergeleken mag worden met een kudde schapen. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Kinderen, het is een prachtig Bijbelsbeeld. Zeker in het Oude Testament komt dat vaak terug. Dat ik aan de kinderen zou vragen. Kinderen, kunnen jullie een psalm noemen waarin het gaat over een schaap en over een herder? Dan zijn er vanavond vast wel kinderen die zouden zeggen, ja dominee, dat weet ik. Misschien denk je wel aan Psalm 23. De Heere is mijn herder. David is het schaap en zegt mij zal niets ontbreken. Misschien waren er ook kinderen die al even nadachten. Hé, we hebben Psalm 100 gezongen. Tweede vers. Als je hebt meegezongen, heb je het gezegd. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Wat tot schapen. Die de Heere voedt en wijdt, Hij wil je voedsel geven, een volk, een gemeente, tot zijn dienst bereidt. Het is een prachtig beeld dat Paulus dus hier gebruikt. De gemeente is de kudde van God. God zelf zorgt voor al zijn lammeren. Hij zal ze in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. En nu zegt Paulus tegen die ouderlingen, broeders, heb allereerst acht op uzelf, wees zelf een voorbeeld van Gods zaligheid. Maar daarna moet u heel die kudde van schapen goed in de gaten houden. Heb acht op de gehele kudde van God. Het zou niet goed zijn als alleen de volwassen schapen, de oudere gemeenteleden, de aandacht krijgen van de ambtsdragers. Er wordt ook ongetwijfeld hier veel gedaan voor de ouderen, dat is fijn, oudere middagen, misschien ook wel een jaarlijks oudere reisje. Vaak hebben de ouderen ook invloed op het beleid, de toekomst van de gemeente. Maar, zegt Paulus, ouderlingen, ambtsdragers, vergeet de jongeren niet. Heb acht op de gehele kudde van God. Ik ben blij dat er ook vanavond weer heel veel jongeren in ons midden zijn. Tieners, twintigers, jongelui, jullie horen erbij. Helemaal. Als dan de ouderlingen op bezoek komen bij een huisbezoek, dan zullen ze ook aan jullie de vraag stellen, hoe gaat het nu met jou? In het dagelijks leven, maar hoe is het ook tussen God en je hart? Ben jij een lammetje, een schaap van die kudde die de goede herder mag volgen? Ook niet voor niets dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, hebt u mij lief? Ja, u weet dat ik u lief heb. Petrus, wijd mijn lammeren, zegt hij als eerste tegen Petrus. Dus onze jongeren horen helemaal bij de kudde, de gemeente van God. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, een bedreigde gemeente. Nou kinderen, Paulus die staat daar op het strand. Je hoort zo de golven in de branding. Alles straalt rust en vrede uit en toch, Paulus, en wil zorgen. En dan gaat die zorg ook eerlijk delen met de ouderlingen van de gemeente, vers 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. Zware wolven. Kinderen, wat betekent dat woordje zwaar? Niet zozeer zwaar van gewicht, maar mag dat woord ook vertalen vooral met grimmig. Het zijn wrede wolven. Nou kinderen, wat doen die wolven? Zij zullen dus de schapen van de kudde niet sparen. Ik denk misschien wel goed om even ook uit te leggen voor de kinderen. Wat betekent dan dat woordje sparen? Er zullen misschien wel kinderen zijn die zeggen, ja dominee, dat is natuurlijk geld sparen of knikken sparen. Nee, dat betekent dat woordje sparen niet. Sparen, dat betekent ontzien. Dan zeg je, dan betekent dat, begrijp ik het nog niet. Maar even een voorbeeld. Stel dat er een gebond schaap ligt op de hei. Je bent daar aan het wandelen. Het schaap is misschien wel inderdaad gebeten door een hond of door een wolf. Dan zou jij dat weerloze schaap zomaar een schop kunnen geven. Kan zich toch niet verweren. Mag natuurlijk helemaal niet. Maar als je juist gaat zorgen voor dat schaap, dan heb je aandacht en liefde voor dat schaap. En als je dat niet doet, en dan spaar je dat schaap niet. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Er komen wolven die zullen zich niet bekommeren om het lot van de schapen. Als bloeddorstige wolven zullen zij de hele kudde aan gaan vallen. De jonge lammeren worden bedreigd. De volwassen schapen kunnen doodgebeten worden. Dreigend. Gevaar. Maar dat is het bijzondere van de wolven. Die doden zonder een doel. Een wolf doodt een schaap zonder dat het schaap gaat opeten. Paulus, waar denkt u nou aan? Waarom gebruikt u nou dit beeld van de wolven? Habakkuk en Zefanja gebruiken zelfs het beeld van de avondwolven. Met name in de avond, in de nacht, dan slaan ze toe. Nou, gemeente, wolven, dat zijn mensen die de gemeente van Christus bedreigen. Heer Jezus zegt dat ook letterlijk, pas op voor de valse profeten. Die in schaapskleren tot u komen. Maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Dus zo'n wolf die doet als het ware een schapenkleed om. Het lijkt precies op een schaap en van binnen is het een grijpende wolf. En Paulus zegt, daar moet u voor oppassen. Dat zal uw ondergang worden. Toen dacht ik, laat ik het toch maar eens heel concreet maken, gemeente. Ik zal twee voorbeelden geven van actuele wolven. Stel dat er van de week bij u aan de deur de Jehovah-getuigen staan. In mijn beleving net altijd uiterst vriendelijke mensen. En dan snel komen ze met een prachtige folder over een nieuwe hemel, over een nieuwe aarde. En kinderen, als je dan met de Jehovah-getuigen zo in gesprek gaat, dan pakken zij hun eigen Bijbelvertaling erbij. Dat is het gevaarlijke. In die eigen Bijbelvertaling zijn bepaalde teksten aangepast aan hun eigen leer. Want dat is nou het gevaarlijke van de Jehovah-getuigen. Want zij geloven niet dat de Heer Jezus echt Gods Zoon is. Nee, zeggen ze, de Heer Jezus is het hoogste schepsel van God. Hij is niet van eeuwigheid Gods Zoon. De Heer Jezus die zou je mogen vergelijken met de aartsengel Michael. Wat zeggen de Jehovah-getuigen? Misschien weet u ook wel dat ze zeggen, de Heilige Geest is ook geen goddelijke persoon, maar dat is een goddelijke kracht, geen persoon. Wat moet je dan doen als ze dat zo zeggen? Ik zou dan de geschiedenis van Ananias en Safira erbij nemen. En die waarin die jonge christengemeente die akker hebben verkocht. Dan brengen ze dat geld naar Petrus en dan zegt Petrus, Ananias, Safira, waarom hebben jullie de Heilige Geest bedrogen? Zij liegen tegen de Heilige Geest. Nou, u begrijpt allemaal, je kunt alleen liegen tegen een persoon, niet tegen een kracht. Nee, de Heilige Geest is een persoon. Ze hebben nog meer dwalingen, gemeente. De Jehovah, getuigen. Het is misschien scherp om te zeggen, dat zijn actuele wolven in onze tijd. Nog een voorbeeld. Dat zijn de frontrunners. Stichting Frontrunners van Tom en Femke de Wal. Die timmeren flink aan de weg in Nederland. Ik heb een website eens bekeken. En ze zeggen, wij willen een generatie oprichten die volledig gaat voor Gods Koninkrijk. Wij willen christenen die vol zijn van geloof en vol zijn van de kracht van de Heilige Geest. Dan zeg je, nou prachtig, wie wil dat niet? Maar als je dan kijkt naar de concrete invulling, dan zeggen zij, een christen kan ook het stadium bereiken dat hij geen zonde meer doet. Een christen kan zonder zonde leven. En zeggen ze, als je een echte christen bent, dan ga je ook in tongentaal spreken. En die klacht van Paulus, Romeinen 7, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Die strijd tussen vlees en geest, nou, die herkennen ze niet. En zeggen ze, kinderen dopen? Die kleine lammeren dopen? Nee. Wij dopen alleen volwassenen. Ik denk dat Paulus zou zeggen, pas op voor de frontrunners. Zijn het geen wolven? Paulus die wijst trouwens niet alleen op die gevaren van buitenaf. Hij gaat ook naar de eigen gemeente wijzen. Vers 30. En uit uzelf zullen mannen opstaan. Spreken de verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Dus er komen mensen. Het staat letterlijk dat zij de leer gaan verdraaien. Het lijkt er helemaal op en het is net iets anders. Zij verdraaien de waarheid. Wat zit erachter? Wat willen deze mannen, wat willen deze valse wolven, zware wolven bereiken? Nou, de discipelen aftrekken achter zichzelf aan. Dus ze willen zelf leerlingen achter zich aan krijgen. Dus het gaat die mensen uiteindelijk om hun eigen naam, om hun eigen eer, om hun eigen groepering. Niet Heer Jezus staat centraal, maar het gaat om hun volgelingen. En gemeente, dan ontstaat er weer een scheur in dat lichaam van Christus en wordt er weer een groepje gevormd. En dan gaan weer mensen een bepaalde leider volgen. Nou, dat is waar Paulus nu voor waarschuwt. Zulke mensen spreken verkeerde dingen. Bepaalde thema's worden eruit gelicht. Extra aandacht geschonken en het geheel van de schrift dat verduistert. In de voorbereiding, gemeente, deze preek, toen viel me op dat als Paulus ook daaraan denkt dat hij het soms ook heel concreet maakt. Echte namen durft te noemen. Misschien dat de kinderen nog nooit gehoord hebben van Hymenaeus en Alexander. Hymenaeus en Alexander, 1 Timotheus 1. Het waren twee gevaarlijke mensen. En Paulus zegt, die mensen, ze hebben helaas schipbreuk geleden als het geloof betreft. Hij zegt, en ik moet helaas die twee mannen, Hymenaeus en Alexander, overgeven aan Satan. Opdat zij niet meer zouden lasteren. Dus als het echt gevaarlijk wordt, zegt Paulus, dan moeten de ouderlingen, dan moeten de ambtsdragers ingrijpen. Waken. Toezicht hebben. Vers 31, daarom waak, broeders. Waak. Dus niet in slaap vallen. Dan zeg je, ja, het valt wel mee. Waakzaam zijn. Dus er ligt een taak met name bij de kerkraadsleden, maar ook een taak voor u allemaal. Gemeente, wees waakzaam. Blijf bij de gezonde leer. U moet waken over de zielen van de andere schapen. Ja, zegt u, maar we leven toch in een heel andere tijd. Je moet toch ook respect hebben voor de mening van een ander. Je moet toch ook de ander in zijn waarde laten. Hoe zit dat nu? Er zijn zat mensen die zeggen, ja, er zijn misschien wel meerdere wegen waarmee je tot God kan gaan. Hè? De christenen gaan door Jezus Christus tot God, maar de moslims doen het op hun manier. Wie ben ik om die moslims te veroordelen? En wie ben ik om iets te zeggen over de eindbestemming van de atheïsten en over die ongelovige buurman? Je mag toch gewoon je eigen geloof en je eigen opvatting hebben. En toch, zegt Paulus, wees waakzaam. Gemeente, wij worden van alle kanten bedreigd. Veel meer dan wij vaak doorhebben. Denk ook met name aan de moderne media. Wat voor onbijbelse opvattingen komen via de moderne media niet naar ons toe? Je krijgt allemaal te horen, doe waar je zin in hebt. De vrijheid van de mens staat centraal. Leef je uit in de wereld. Leef je uit in de zonde. Geniet er maar van. Nee, zegt Paulus, wees waakzaam. En dan zegt Paulus, broeders, ik heb 3 jaar lang zo in uw midden gearbeid. Vers 31. 3 jaar lang, nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. Wat een bewogenheid. Paulus die zocht die schapen op. En heeft alle schapen, jong en oud, bewogen om de goede herder te volgen. Misschien zijn er jongelui die dit van heel dichtbij herkennen. De tranen van je vader, de tranen van je moeder. En we weten het allemaal, er zijn natuurlijk uitgaansgelegenheden waar ook heel veel christelijke jongeren op zaterdagavond graag naartoe gaan. Er wordt veel te veel alcohol gedronken. En er worden allerlei grenzen overschreden, ook op lichamelijk gebied. Misschien zijn er ook wel jongeren in ons midden die daar regelmatig naartoe gaan. En dan sta jij op het punt om te vertrekken, dan komt je moeder naar je toe en die zegt, kind, waarom ga je daar nu naartoe? Ze staat er met tranen. En je vader, die voelt dezelfde tranen ook omhoog komen. Kind, zegt vader, kind, zegt moeder, waarom? Waarom wil je daar naartoe? Kun je daar de Here dienen? Nou, zo zegt Paulus, zo heb ik u allemaal met tranen willen vermanen. En dan zo mooi, dan gaat Paulus toch de gemeente en die ouderlingen wijzen op God en op het woord van zijn genade. Derde gedachte, een gezegende gemeente. De gemeente kan niet alle details benoemen uit de versen 32 tot en met 35. Ik noem twee zaken. Allereerst vers 32, dan zegt Paulus tegen die ouderlingen. En uw broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade. Die machtig is u op te bouwen, u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dus Paulus die heeft zorgen. En toch, hij gaat heel de gemeente wijzen op God en op het woord van zijn genade. Broeders, zegt hij, ik ga vertrekken. Mijn reis gaat verder naar Jeruzalem. Ik weet dat er wolven gaan komen, maar God staat er boven. Het loopt onze goede God echt niet uit de hand. En ik draag u van harte op aan God en aan het woord van zijn genade. Gemeente, doen wij dat niet veel te weinig. Als u nou afscheid moet nemen van een geliefde, wat doet u dan? Misschien is er van de week wel iemand die naar het ziekenhuis moet, geopereerd moet worden. Dan moet je elkaar echt even loslaten. Misschien zijn er ook wel gemeenteleden die chemokuur en bestralingen moeten ondergaan. Wat zeggen wij tegen elkaar als verdriet en rouw ons treft? De wereld zegt, hou je taai. Zet hem op. Misschien zeggen wij nog sterkte. Maar wat Paulus zegt, gemeente, gaat veel dieper. Ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade. Als ik vertrek, als wij elkaar los gaan laten, blijft de Heere nabij. En het woord van Gods genade, dat blijft achter. Dus gemeente, als u misschien ook wel eens in zware, moeilijke omstandigheden verkeert, grijp naar het woord van Gods genade. En zoek uw houvast bij Christus, bij het woord van zijn genade. Een aantal weken geleden, toen werd ik opgebeld door een goede kennis. Begin 50, een ernstige ziekte was in zijn leven gekomen. Hij zei, de ambtdragers mogen gerust bij mij op bezoek komen vanuit de kerkelijke gemeente, maar hij zegt, ik wil één ding, zij moeten met Gods woord komen. Daar heb ik behoefte aan. Dat Gods woord meegaat in mijn omstandigheden. En dan zegt Paulus, dat woord, dat laat ik achter. En die God is nu machtig om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Broeders, de erfenis wacht. Echt waar, kinderen? Gods kinderen delen straks in de rijke erfenis. Die is voor de geheiligden. Dat is niet voor de goddeloze wereld. Nee, het is voor de geheiligden. Dat zijn nou die christenen die zich niet thuis voelen in deze zondige wereld, maar die heilig met Christus in dit leven wandelen. Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, zo mogen we toch zeggen, er is een erfenis erfenis van God. We zijn mede-erfgenamen van Christus. Dus kijk niet alleen naar de omstandigheden. Kijk omhoog. Een tweede wat Paulus ook nog meegeeft aan deze ouderlingen. Hij zegt: ontferm u ook over de armen, over de zwakken in de gemeente. Vers 35, ik heb u alles getoond, dat men alzo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus, dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dan gaat Paulus heel kort toch zichzelf als voorbeeld nemen. Hij zegt in vers 33, ik heb niemand zilver of goud, dat is geld gezocht of dure kleding. Dus hij zegt, ik was niet uit op een groot traktement als predikant. Hij zegt, ik heb zelfs voor mijn eigen werk gezorgd. Kinderen, dan laat hij vers 34 zo zijn eigen handen zien. Nou, hoe zagen de handen van Paulus eruit? Nou kinderen, ik denk dat dat handen zijn geweest vol met eelt. Met grote groeven. Wat deed Paulus voor werk? Was tentenmaker. Nou, misschien zijn er wel kinderen die ook vakantie gaan met een tent. Nou, zo'n tent vroeger, die werd gemaakt van dierenhuiden, van leer. Nou, je begrijpt, als je zo'n stuk leer moet naaien, dan moet je daar touw doorheen doen met een hele sterke, stevige naald. Daar moet je veel kracht voor leveren. Nou, zo heeft Paulus zijn handen laten zien en zegt, ik heb met mijn eigen handen gewerkt, mijn eigen levensonderhoud willen voorzien. En zegt, dat heb ik eigenlijk geleerd van mijn meester. Vers 35. Wij moeten gedenken aan de woorden van de Heer Jezus. Dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ik heb er even een vraag aan jullie. Waar zegt de Heer Jezus dit? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus ik zou zeggen, kinderen, probeer dat eens op te zoeken in de Bijbel. Staat dat in Matthäus? Staat dat in Marcus? In Lucas of in Johannes? Waar zou dat staan? Wie zou het weten? Nou kinderen, ik zeg het maar, het staat nergens. Het staat nergens in de evangelie. Het is een mondelinge uitspraak, die niet in de Bijbel is opgeschreven, maar die hebben de christenen toch aan elkaar doorgegeven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus zegt, als je alleen maar bezig bent met nog meer, nog meer mooie spullen, nog mooiere huizen, nog meer bezittingen. Nee, zegt Paulus, dat mag het doel niet zijn van een christen. U mag ook geven. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft alles gegeven, zijn bloed voor zijn bruidskerk. Zie op de Heer Jezus, wat hij voor voorbeeld ons heeft nagelaten. En dan maakt het ook heel praktisch, we moeten ook oog hebben voor de zwakken. Wie zijn die zwakken? Nou, dat zijn de mensen die leven onder de armoedegrens. In die tijd de weduwen, die geen man meer hebben. De wezen, die geen vader en moeder meer hebben. Wij mogen ook nu denken aan de mensen die niet meer kunnen meedoen in het arbeidsproces, de chronisch zieken. Juist een gemeente van Christus moet zich ontfermen over zulke zwakke mensen. Dat is de werfkracht geweest van de vroege christenen. Dat ze omzagen naar de zwakken in de samenleving. Als dat zou gebeuren, heel praktisch, als uw gemeente zou zeggen, één keer in de week delen wij een gratis maaltijd uit. Hier in Haringsveld. Alle berooide mensen zijn welkom. Nou gemeente, dan wordt er echt gesproken over uw gemeente. In positieve zin. En eigenlijk zou u kunnen zeggen tegen die buren die het moeilijk hebben, u zou bij onze diaconie mogen aankloppen. Dat is natuurlijk heel wat, maar dat is wel wat Paulus ten diepste zegt. Heb oog voor de zwakken die nauwelijks kunnen rondkomen. Dat is onze opdracht, gemeente, om in woord en in wandel Christus ook hierin na te volgen. Onze laatste gedachten en wenende gemeente. Nou kinderen, Paulus die rondaf. Wij gaan ook bijna afronden. En dan gebeurt er iets ontroerends, vers 36. Toen hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. Het strand, zand. En haar Paulus zo in het openbaar knielen. En de ouderlingen van de gemeente en de andere gemeenteleden, denk ik ook, die zijn allemaal door de knieën gegaan. Waarom? Om te laten zien, heren, we zijn zo klein tegenover u. We zijn zo afhankelijk van u. Voor God door de knieën. Gemeente, bent u wel eens door de knieën gegaan voor God? Voor de Heer Jezus. Ook heel praktisch. Gaan wij nog wel op de knieën in het gebed? Jongelui, als je 's morgens opstaat. Ik raad het echt aan. Ga eerst op je knieën bidden of de Heere de nieuwe dag met jou wil meegaan. Rol niet meteen je bed uit. Nee, ga eerst toch kort op je knieën. Wie heeft dat gedaan? De Heer Jezus. Kinderen, de Heer Jezus die ging naar Gethsemane toe. En hij heeft daar geworsteld, gesmeekt voor zijn bruidskerk. Zijn bloed gegeven op zijn knieën. Daar zweette hij bloed. En ik denk dat Paulus op dit moment ook heeft gedacht aan Stefanus, die jonge diaken. Paulus heeft dat zo zien gebeuren. Hij zorgde voor de kleren van de stenigers van Stefanus. En toen kwamen daar die grote stenen op Stefanus af en toen viel hij op zijn knieën. En dan staat er vallend op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Al de laatste woorden van een stervende diaken. Nou, Paulus heeft dat zo gehoord en dat beeld dat is blijven staan op zijn netvlies. Stefanus op zijn knieën. En nu gaat Paulus zelf ook op de knieën. Zo met de ouderlingen, met de gemeenteleden. En dan roept Paulus zo de levende God aan. Heere, ontferm u over ons allemaal. Misschien doen wij dat ook veel te weinig. Als we afscheid nemen van elkaar. Dat we dat biddend zouden moeten doen. Op vrijdagavond of zaterdagavond. Dan komen de vrienden bij u op bezoek. Misschien dat er wel opa's en oma's zijn. Die een verjaardag vieren met kinderen en kleinkinderen. Fijn. Maar waarom zou u niet biddend afscheid nemen van elkaar. Paulus, hij draagt iedereen op aan de levende God, biddend elkaar leggen bij God. Maartje Hendrik die zegt zo mooi, kijk als christenen afscheid nemen van elkaar, dan mag je bidden om een volgende ontmoeting. Zeker. Maar je mag ook bidden of je elkaar mag ontmoeten in de hemel. Mooi, hè? Bidden om een volgende ontmoeting hier op aarde. Hij mag ook bidden of je elkaar mag ontmoeten in de hemel. Kinderen, er was echt een dominee in Rusland, die heeft dat ook zo gezegd, heel wat jaren geleden. Die dominee die preekt over de Heer Jezus en de Russische politie, die kwam zijn huis binnen en ze gingen hem gevangen nemen. Hij mocht niet over de Heer Jezus vertellen. Streng verboden. En toen vroeg die dominee aan de politieagent, hij zegt, mag ik voordat ik meegenomen word, eerst nog bidden met mijn vrouw en met mijn lieve kinderen? Maar dat mocht. Dus vader gaat daar op zijn knieën in de woonkamer. En hij draagt zijn vrouw en zijn lieve kinderen aan de Heer op. Hij weet niet of hij ze nog ooit terug zal zien, want hij moet mee naar het strafkamp. En toen zei die vader, hij zegt, kinderen, soms dan gingen wij de stad in en dan spraken we af om 2 uur bijvoorbeeld, dan zullen we daar elkaar weer ontmoeten. Hij zegt, ik ga met jullie ook een afspraak maken. Wij weten niet of we elkaar ontmoeten op deze aarde, maar wij spreken af dat we elkaar zullen ontmoeten bij de witte troon van het Lam. Lieve kinderen, lieve vrouw, laten we elkaar ontmoeten bij de witte troon van het Lam. Zo nam die vader biddend afscheid. Paulus moet ook afscheid gaan nemen. Wij gaan elkaar weer verlaten. Het schip van Paulus vertrekt bijna. Nou, u begrijpt, gemeente, allemaal tranen. En er werd een groot geween van hen allen. En zij vallende om de hals van Paulus kusten hem. Zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleidden hem naar het schip. Wat een tranen. Laatste kus. Laatste omhelzing. Paulus heeft jarenlang geweend over die gemeenteleden. En nu huilen die gemeenteleden over Paulus. Gemeente, er is ook echt, echt ruimte voor verdriet. Voor tranen. Als we geliefden moeten loslaten, u mag uw tranen laten gaan. Ik denk dat er ook wel een oudering tussen zat. Die heeft gezegd, Paulus, wat heb ik veel aan u te danken. Aan uw prediking. U hebt mij tot Christus geleid. U hebt mij de heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. En de Heilige Geest heeft uw prediking voor altijd aan mijn hart gezegend. Paulus, duizendmaal dank. U bent voor mij een vader in Christus. Nou, gemeente, zo nemen ze afscheid. Vol tranen. Maar ze weten het. Wij zien elkaar toch nogmaals. Niet hier op aarde. Maar wij zien elkaar voor die witte troon van het Lam. Gemeente, zullen wij elkaar nog zien? Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen. We gaan wel van zingen naar Psalm 95 over dat knielen voor de Heren. Derde vers, zijn is de zee, is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Kom, buig ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer. Psalm 95, vers 3. Laten we ook samen bidden en danken. Heren, wat een ontroerend moment is dit geweest voor Paulus, voor die ouderlingen, voor die gemeenteleden die er ook ongetwijfeld bij zijn geweest. Ze namen afscheid. Wenend hebben ze elkaar een kus gegeven. We herkennen het, Heren. Dat we ook geliefden moeten loslaten. Geef dat we mogen weten door genade, met die gemeente van Christus te horen die gekocht is door het bloed van het Lam. En dan gaat u door, Heren, met dat werk. En dan zal eenmaal die gemeente eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Dat nieuwe lied, Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Heren, dat we zo dat bloed van Christus nodig hebben. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. Hoeveel zonden dragen wij niet met ons mee, Heren? Duizenden malen meer dan we ooit beseffen. Maar voor elke zonde is er genoegdoening te vinden bij de Zoon van God. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En het woord van Gods genade, dat blijft. Dat is ons houvast, onze enige troost. Heren, dat ook zo de ouderlingen van deze gemeente met de diakenen, met de predikant opzicht mogen hebben over heel de kudde. Houdt u ook juist onze jongeren vast. Dat zij als schapen, als lammeren, de grote herde der schapen mogen volgen. Heren, we hebben het samen al mogen zingen. Dat wij zijn stem horen als schapen. Die naar die stem ook horen, die zullen de herder volgen. We danken u voor wat u gaf vanuit uw woord. Dat we uw woord ook mogen bewaren in het hart. En dat we zo omhoog mogen zien. Ook al gaan we door diepe dalen. Al begrijpen wij de weg van u in ons leven niet. Wij bevelen elkaar aan. Aan u de levende God. En aan het woord van uw genade. Of wij elkaar weer zien, Heren, hier op aarde. Dat weten we niet. Wij bidden daar wel om. Of er een nieuwe ontmoeting mag plaatsvinden. Rondom het geopende woord. Maar als uw weg anders is, Heren, dat we elkaar ook mogen ontmoeten voor de witte troon van het Lam. Heren, neem zo onze zondeschuld weg, ook van deze avond. Reinig ons hart. Ga met ons mee, breng ons veilig op de plaats van bestemming. We dragen ook alle weduwen, de wezen en de zwakken aan u op. Ontferm u over heel uw kudde. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Psalm 126 vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126 vers 3. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen en met u de zegen van de Heere die in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.